Maar goed, dat is ook in de loop der jaren natuurlijk wel anders geworden. Ik bedoel, in de jaren 70 had je natuurlijk een James Hunt die met een pakje peuken in zijn race overal rondliep. Tot op een gegeven moment de laatste jaar met Button die hele triathlons liep. Dat is natuurlijk echt wel anders geworden.
Ja. Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
Wat komt er voor een coureur allemaal kijken tijdens de voorbereiding op een nieuw seizoen? Jeroen Blekemolen geeft een kijkje achter de schermen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Frank Woesterburg en coureur Jeroen Blekemolen. Nou jongens, de shakedown zit erop. De eerste wintertest begint deze week in Bahrein. Maar laten we even terugspoelen. Jeroen, de finishvlag valt na de laatste race. Wat ga je dan doen? Ga je los? Ga je zuipen, eten, alleen maar op de bank zitten met chocola, omringd door flesjes bier? Of wat doe je?
Ja, Jeroen sowieso, maar als coureur bedoel je.
Ja. Nee, klopt. Dat is heel wisselend, maar soms hebben ze nog wel verplichtingen natuurlijk. Zeker als je kampioen bent geworden, ga je naar de fabriek en al iedereen bedanken, handjes schudden, dat soort dingen.
Ja.
Maar ja, zeker meteen na, als je dan echt vrij hebt, dan gaan die jongens echt wel even relaxen. Ik denk dat ze dan sowieso 1, 2, 3 weken niet trainen. Dat hangt eraf van welke rijder je het over hebt.
Ja.
En inderdaad wat meer genieten, vakantie. En de een die pakt het alweer snel op. En de ander die wacht nog wel even tot echt het nieuwe jaar. Dus dat is heel wisselend.
Ja, dat zien we ook wel vaak in andere sporten. Dat sommigen echt de tuikjes helemaal laten vieren. Ik bedoel, ik ben dan vroeger met wielrennen met Bradley Wiggins. Die sloot zich op ergens in een kelder in Vlaanderen. En die goot zich vol met Belgische biertjes. Maar je hebt ook voetballers gehad die wat ronde aankwamen.
Ja, zeker. Ja. En je hebt ook wel mensen die tijdens het seizoen al de teugels laten vieren. Ik kan me een verhaal herinneren van Michael Whittaker. Dat is dan een springruiter. Was een springruiter. Maar die viel op een gegeven moment in Göteborg bij de wereldbekerfinale. Die viel van zijn paard af. En dat bleek later gekomen te zijn omdat hij iets te veel alcohol nog in zijn lijf had zitten.
Ja.
Maar goed, dat is paardensport.
Ja,
er zijn ook PK's. Maar
ja, dat zal in de auto's natuurlijk niet gebeuren. In de autosport. Maar we kennen ook een Kimi Räikkönen natuurlijk. Die het hele seizoen door eigenlijk al best wel wild was. Maar die ging in de winter helemaal los natuurlijk.
Ja. Is het dan ook zo, als je dan klaar bent met het seizoen, dat je dan denkt van zo, ik wil even helemaal niks nu met auto's te maken hebben, even totaal, want je bent natuurlijk zo intens mee bezig. Dat hebben wij ook al met het maken van de magazine. Nou, we waren wel even klaar ermee, bewijzen van, alleen ja.
Ja, alleen er komt wel weer een blad uit.
Ja, precies.
Dus maar je hebt na het seizoen, dan valt er wel even wat van je af, ja. En dan, nu even niet, maar goed. De volgende dag, dan moet je toch weer.
Ja, maar is dat voor jou ook zo als coureur zijn, zeg maar, dat je dacht van nou,
ik denk voor de meeste coureurs wel. Een aantal die zullen eigenlijk weer staan te springen om door te gaan. Ook als je in een nieuw project terechtkomt, dan denken ze ook, nou kom maar op.
Ja.
Maar de meeste vinden het denk ik ook wel fijn dat de spanning even weg is. Dus dat je niet die mentale druk hebt, continu. Buiten het fysieke natuurlijk en het reizen en alles. Maar dat je gewoon even, gewoon wat kan ontspannen. Want ja, ongemerkt heb je ook wel heel veel druk. Het is iedere week moet je presteren.
Ja.
En dan is dat eventjes weg, dat gevoel.
Ja, en heel veel weg natuurlijk. Hè? Want het is natuurlijk intensief. Niet alleen voor de coureurs, maar ook voor al het personeel wat er rondloopt. Dus de meesten gaan dan toch wat meer tijd even besteden met thuis, met familie, vrienden, kinderen.
Ja, absoluut. Ik kan me ook voorstellen, als je het seizoen afsluit als kampioen, hè, je bent ook een aantal keer eerste geworden natuurlijk, dat je dan toch wat lekkerder die winterstop ingaat dan dat je een rukjaar achter de rug hebt.
Ja, dan wil je dat ook vieren. Ik weet zeker dat Lennon Norris wel wat feestjes heeft gevierd nu, links en rechts. En met zijn familie en met vrienden.
Ja.
Die zal nog wel een Martin Garrix concertje mee hebben gepakt. Ergens op een mooie plek.
Doet hij ook tijdens het seizoen.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, die liep ook met, wat was het, Koninginnedag vorig jaar.
Liep hij een sneetje op.
Ja, een bloedleus, zeg maar.
Precies, ja.
Maar dan aan de buitenkant. Dus nee, die jongens, dan vier je dat zeker wel. En dan voel je ook wel zeker een paar weken op de wolken, zeg maar.
Ja, maar er zijn ook een aantal teams die zeggen van, nou prima als je eventjes losgaat, maar er zijn een aantal dingen die je niet mag doen. Bijvoorbeeld skiën of weet ik het, wat dingen waarmee je toch wat risico hebt van nou.
Ja, ik heb het er met Max wel eens over gehad. En die zei toen inderdaad van, dat is een contract stond dat hij niet mag skiën vanwege de risico's op blessures en dergelijke. En vervolgens zag ik een foto van hem op skis. Maar goed, dat is dan wel, je ziet hem wel vaak op skis staan, maar je ziet hem nooit skiën. Dus
ja.
En goed, hij gaat natuurlijk zelf. Hij kan het natuurlijk binnen het team bespreken, dus het zal wel goed komen.
Ja, ik denk dat ze het wel een beetje loslaten. In heel veel van die contracten staan die dingen. Ik weet nog bij mijn DTM-contract stond dat ik wel mocht skiën, maar niet mocht wedstrijd skiën.
Ja, precies.
Nou goed, dat staat er toch niet in. Nee. Ik kan best wel hard, maar zo hard niet. Maar ik mocht ook niet parachute springen bijvoorbeeld.
Oh, serieus? Dat soort dingen? Oké. Okay.
Dus er staan wel allemaal dingen in, maar ik denk dat Max gewoon zegt van, ik ga skiën en ik weet ook zeker dat hij gaat skiën.
Ja, En er zit ook een verschil tussen skiën van een blauwe piste, zeg maar, of een zwarte. Weet je,
pakt de zwarte wel, denk ik toch. Ja. Als niemand kijkt.
Ja, precies.
Maar je realiseert je wel dat als je je been breekt, dat je een probleem hebt. Dus ik denk ook dat je, waar je op het circuit 100% geeft, geef je natuurlijk op die skipiste 80%. En heb je gewoon lol.
Ja.
Ja, dat zal het wel zijn.
En het kan natuurlijk levensgevaarlijk zijn. Hè? We hebben net het weekend gehad met Lindsay Vonn.
Oei.
Moet ik zeggen. Die afdaling is onreëel. Ik heb echt respect voor autocoureurs in de Formule 1 hoe hard dat gaat. Ja. Maar ik heb ook de trainingen zitten kijken. Toen gingen er ook een aantal hard onderuit.
Ja, maar dat is niet normaal. Ja.
Ja, dus ja. Nee, dat zijn echt de helden.
Ja, maar zoals zij dan, als ze al met twee kapotte knieën eigenlijk aan de start staat voor het laatste kunstje en het gaat dan mis. Was een heftige val, zeg.
Ja, vooral lichamelijk, maar ook denk ja.
Ja, en het werd natuurlijk aan de voorkant, typisch Amerikaans, werd het enorm gehyped. Hè, van,
Het grote sprookje van de Olympische Spelen. Ja,
ja. En dan gaat het op die manier.
Hey, en dan heb je dus zeg maar een paar maanden of een maand of een beetje, denk ongeveer een maand dat je een beetje rustig aan kan doen. En dan moet je weer starten met trainen natuurlijk. Hè?
Ja, absoluut. Nou, het probleem is dat je kan niet super goed trainen voor een Formule 1 auto. Met name de G-krachten. Natuurlijk zijn daar steeds betere apparaten voor.
Ja.
Maar uiteindelijk die eerste dag dat je weer terugkomt in die auto en je moet in één keer 100 ronden rijden, wat meer is dan een raceafstand. Ja. Dan voel je echt je nek, 100%. Maar dan na 2-3 dagen is het ook wel weer. Ik heb er met Kevin Magnus, toen hij IMSA reed, hebben we daar wel vaak over gehad. Want die lacht ons allemaal uit. Dat IMSA, dat stelde voor hem niks voor zijn nek. Maar die heeft wel eens een winter echt vol gas getraind. Met name ook de nek. En die heeft wel eens een winter eigenlijk gewoon helemaal niks gedaan. Heel relaxed. Ah, ja. En toen kwam hij terug en het maakte eigenlijk niet uit. De eerste dag had hij gewoon spierpijn in zijn nek.
Okay.
En hij was ook weer heel snel gewoon op kracht om Formule 1 auto te besturen. Dus dat trainen is wel heel lastig, denk ik.
Ja. En wat zijn andere dingen die je dan traint? Ja, natuurlijk die nek, maar ook vooral je cardio, denk ik. Of je armspieren. Wat zijn echt dingen die je moet trainen als coureur?
Ja, toch alle spiergroepen die je gebruikt. Maar het moeilijk is om het te simuleren. Want dat kan je niet echt. Je moet met G-krachten moet je de krachten zetten. Dus dat maakt het lastig. Je kan wel in een apparaat gaan hangen. Of zelfs voor bodyweight gewoon dingen doen. Maar,
maar het is algehele fitheid, denk ik. Hè? Ja. Ook duurvermogen natuurlijk. Ik weet nog, we hadden het er nog even over voor de uitzendingen. Lang geleden had je op tv het programma, misschien ken jij het ook nog wel, Superstars of zo heette dat. En dan had je Nederlandse sporters, bekende sporters uit verschillende disciplines. En die gingen dan tegen elkaar opnemen. Dan had je een zwemmer, een hockeyer, een atleet, een voetballer. Maar ook een autocoureur. Jan Lammers heeft er wel eens aan meegedaan. Maar die won volgens mij ook. Omdat natuurlijk, als coureur moet je natuurlijk een geweldige conditie hebben. Want als je het niet hebt, kan je dood worden.
Ja.
En dat is bij andere sporters is natuurlijk veel minder. Maar is het ook belangrijk om te presteren. Maar bij autosport kleeft er natuurlijk een risico aan vast.
Ja, Jan is een goed voorbeeld. Want die ken ik al als dat ik een klein ventje was. En dat is hij natuurlijk nog steeds gebleven. Grapt hij zelf altijd over.
Ja.
Maar ik weet nog dat hij was altijd. Hij deed heel veel hardlopen.
Ja.
En ook nog wel andere dingen. Hij was met cardio was hij echt altijd sterk. En dat deed hij gewoon altijd. Dus ook in de winter.
Ja.
Maar goed, dat is ook in de loop der jaren natuurlijk wel anders geworden. Ik bedoel, in de jaren 70 had je natuurlijk een James Hunt die met een pakje je peuken in zijn race overal rondliep. Tot op een gegeven moment de laatste jaar met Button die hele triathlons liep. Dat is natuurlijk echt wel anders geworden.
Ja, ja. Je had niet alleen James Hunt, je had ook Michel Blekemolen natuurlijk.
Ja, nou ik zat er wel aan te denken. Mijn vader reed natuurlijk in die tijd. Die zegt wel altijd dat het heel zwaar was in die tijd. Ja. Maar goed, misschien omdat ze ook weinig trainden.
Ja.
Sowieso trainden ze op een andere manier, minder doelgericht. Ja. Ze deden allemaal maar wat. De ene trainde wel hard, de ander niet. Maar ze kwamen altijd met blaren op hun handen uit die auto's. Dus het sturen was zwaarder, ze moesten nog normaal schakelen. Dus het was wel een hele andere tijd. Maar het is natuurlijk geëvolueerd. Het is zoveel professioneler geworden op dat vlak ook. Het is echt bizar.
En iedereen heeft tegenwoordig nu zijn eigen team. Hè? Of zijn eigen fysio, zijn eigen trainer.
Ja, personal trainers, weet ik het wat. Ja,
voeding, et cetera. Alles wordt er nu bijgehaald. En dat zal vroeger ook wat op een ander niveau zijn geweest.
Ja, tuurlijk. Het is allemaal 10 keer beter geworden.
Ja. 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 Ben ik benieuwd naar zo'n Alonso bijvoorbeeld. Ja, toen hij natuurlijk begon, was het al redelijk oké. Maar ik denk, als je het nu vergelijkt met hoe Kimi nu start met zijn hele regime, dat is echt een wereld van verschil was 20 jaar later.
Ja,
en Alonso is denk ik veel aan het karten nog en zo. Dat is natuurlijk ook een, als je in die winter stilstaat en je vindt karten nog steeds leuk, wat ze denk ik allemaal vinden, dan is dat denk ik ook een hele goede uitlaatklep. Want het is toch ook, het zijn al toch weer andere spiergroepen, maar je bent wel bezig met een soort van race.
Ja. En het simmen natuurlijk. Weet je, dat is dan niet fysieke training. Maar uiteindelijk onderhoud je denk ik ook bepaalde eigenschappen of kwaliteiten die je nodig hebt als coureur. Al is het maar reactietest of weet ik
veel. Ja, dat. Maar ik denk wat Jeroen zegt, dat het trainen daarvoor echt lastig is. Als je het vergelijkt met andere sporten, bijvoorbeeld iemand die aan het wielrennen is, dan moet je bepaalde waardes halen. En dan kun je echt afmeten van, oké, als ik deze waardes haal, dan ben ik klaar voor de start van het jaar, zeg maar. Maar wat je zegt, een coureur, ja.
Ja, ik denk zelfs dat als je die jongens die doortrainen, die hebben misschien wel hogere, betere waardes in de winter, omdat ze specifiek die dingen doen. En dat zwakt een beetje af in de gedurende het seizoen, omdat ze minder trainen, maar natuurlijk meer in de auto zitten.
Ja.
Ja. Nou, je stipte Sim al even aan. Nou, in jouw tijd was het iets minder belangrijk. Tegenwoordig natuurlijk echt heel belangrijk. Daar kunnen ook al de eerste meters, de eerste testen worden gedaan natuurlijk. Weet je precies wat ze dan testen? Is het echt op de nieuwe setups?
Ja, die simulatoren zijn tegenwoordig zo goed dat je echt de setup gaat bekijken ook. Natuurlijk, zij moeten ook gaan kijken hoe goed is de sim ten opzichte van de werkelijkheid. Dat moeten ze nu gaan uitzoeken. Maar ja, het is bizar. Ik heb wel eens met de Ford GT in de grote Ford simulator gezeten in Detroit.
Ja.
En dat was echt bizar hoe mooi dat was. Dan reden we op Le Mans, één klein klikje aan de rolbaan. Je voelde dat gewoon. Dus, en het was ook nog best wel fysiek. Dat ding bewoog een beetje. Okay. En je kwam eruit en je was gewoon helemaal bezweet. Dus dat is wel een goede training uiteindelijk.
Okay, is de remkracht bijvoorbeeld, is die realistisch dan? Dat je ook echt kilo's moet trappen?
In mijn geval werd de Ford werd gewoon helemaal zo neergezet. Dus er stond echt een Ford GT. Niet de hele auto, maar de cockpit was exact één op één met de raceauto. Met alle knopjes en dingen en alle functies. Ja. En je zat in dezelfde positie. Als je remde, dan werden de gordels een beetje zo aangetrokken. Dus dan voelde je echt dat je remde. Hij bewoog volgens mij een heel klein beetje, niet extreem. En dat is een miljoenen simulator ook, waar NASCAR ook zijn dingen doet. Ah, ja. Dus dat is gaaf. En dan, dat is toch een beetje, zitten engineers met 10 man zitten in een kamer erachter, achter de glazen wand.
Ja.
En dat is ook een beetje, denk ik, hoe ze dat in de Formule 1 doen.
Ja, maar nu zullen ze het ook wel meer met nieuwe reglementen, nieuwe functies natuurlijk, hè, met de boost mode en de turbo mode, weet ik veel wat. Zal het ook wel gaan om het ontwikkelen van een bepaalde routine, toch? Met dingetjes op het stuur, et cetera.
Ja, hoe meer je dat doet, hoe beter. Als je er niet meer over na hoeft te denken straks op de baan. En straks is eigenlijk al nu.
Ja.
Je moet nu al voorbereid zijn. Dus in deze tijd, die jongens die echt ijverig zijn, die hebben als het goed is al gewoon zoveel uren gemaakt, dat ze al in Barcelona er niet meer over na hoefde te denken.
Ja, dat is denk ik ook het grote voordeel van Max sowieso. Dat hij natuurlijk al vanaf het moment dat hij op de wereld kwam, zeg maar, al achter de sim zat ongeveer.
Ja, maar ik denk met name, ik weet niet of die, want ik weet zeker dat Max ook wat tijd vrij heeft willen nemen en terecht. Maar goed, die heeft altijd veel ruimte over in zijn hoofd op de baan, dus dat scheelt. Maar die zal toch ook uren moeten maken in de sim, puur ook om te zien van, wat moet ik doen? Hoe kan ik al inhalen? Dat kunnen ze allemaal simuleren en dan analyseren, want ze hebben gewoon data. Dus je kan gewoon zien, ik laat daar mijn energie los, daar heb ik gespaard, daar heb ik opgeladen. Dus daar kun je mee gaan zoeken en spelen, nu al.
Ja, maar hij is er natuurlijk groot mee geworden en hij vindt het ook leuk om te doen. En dat scheelt natuurlijk wel, want als je als coureur er een bloedhekel aan hebt, ik weet niet hoe bijvoorbeeld Alonso er tegenover staat, maar in ieder geval coureurs van een wat oudere garde, dan ben je nu wel in het nadeel, denk ik. Juist met nieuwe regels.
Ja, ik denk dat Alonso zal wel moeten.
Ja.
Ja, en Hamilton is misschien dan een goed voorbeeld.
Ja,
hè?
Hamilton, want
die heeft vorig jaar een beetje de bal laten vallen, vind ik. Ja. Want die wist in Melbourne niet eens precies hoe die dingen moest doen. Ja, het is een nieuwe auto. Ja, het is een nieuwe auto, maar je had je kunnen voorbereiden. Dus ik ben benieuwd of die... Nou ja, volgens mij zat hij bij de Super Bowl afgelopen weekend.
Ja.
Dus ik ben benieuwd of die, of die ook genoeg uurtjes heeft gemaakt.
Ja.
Ja, dat gaan we allemaal zien. Maar nog even terug naar die sim waar jij toen in zat met die Ford GT. Was het toen dat je daarna echt in die echte Ford ging zitten? Was het echt dat je dacht van, dat is meteen 1-op-1, dat voelt meteen nog goed aan? Of zeg je, dit is toch nog wel een behoorlijk verschil? Ja,
voor mij was het toch wel anders.
Okay.
Ik reed in de werkelijkheid reed ik ook iets harder. En mijn teamgenoot Felipe Fraga, die was sneller in de sim. Maar dat is een nieuwe generatie. Die was ook gewoon beter in de sim.
Ja.
Maar die had de trucjes door op de sim. Dat je daar wat meer keur pakte. Ja. En ik dacht meer aan de werkelijkheid.
En dat is toch anders dan?
Dat is toch anders. Ja. En toen gingen we naar het circuit. En toen was ik een paar tienden sneller. Dus het draaide zich eigenlijk om. Ja. Dus daar was ik wel blij mee. Want het gaat om de werkelijkheid voor mij. Maar het is wel, je kan er een beetje rempunten op oefenen al, versnellingen. Je kan versnellingen proberen, maar het hoeft niet altijd te kloppen dan.
Nee, oké. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de technische briefings van zo'n nieuwe auto, is dat ook al waar je vanaf begin af aan bij zit, zeg maar? Of kom je daar pas later bij, of als coureur zijn?
Ja, het is nu wel heel gecompliceerd voor die jongens, voor die coureurs. Dus ik denk dat het geen zin heeft dat je er meteen al bij zit. Je hoeft niet te snappen hoe al die systemen in elkaar zitten. Nee. Ik denk juist zelfs als coureur moet je het zo simpel mogelijk houden nu. Dat je echt alleen de functies wil weten en wat het doet. En niet al die andere overige informatie heb je gewoon niet nodig. Nee.
Maar ze zullen ook wel vragen naar jouw input, toch? Als coureur, wat jij fijn vindt en hoe ze de dingen afstellen. En
ja, zelfs met waar ze dingen plaatsen, hoe je dingen, kleurtjes op het stuur. Dat kan ook nog aangepast worden. Allemaal simpele dingen die als coureur het makkelijker kunnen maken.
Oké, er komt de eerste wintertest. Maar wat test je allemaal met die eerste wintertest? Moet je allemaal dingen afvinken? En
ja, in dit geval zijn er natuurlijk heel veel nieuwe systemen die je allemaal gaat bekijken. Wat er allemaal gebeurt, of je ergens ernaast zit. Hoeft niet meteen stuk te gaan, maar wel staat alles goed ingesteld. Dus je zit toch alles een beetje bij te tunen. Ja. Maar je gaat ook meteen kijken naar wagenhoogte, welke veren, demping heb je nodig. Ja. Zelfs simpele dingen als camber, sporing. Daar ga je ook al naar kijken. Downforce levels, dus daar kun je ook mee spelen. Hè, meteen. Je kan meteen kijken op een ander circuit. Als je straks naar Monza gaat, kun je een keer helemaal low downforce erop gooien. In Bahrein misschien niet handig. Evengoed kun je de waardes meenemen. Dus
precies.
Je kan zoveel doen. En je gaat natuurlijk de echte zwakke plekken, die moet je gaan aanpakken. En dat kan van alles zijn. Dat kan natuurlijk ook de power unit zijn. Maar dat kan ook de voorvleugel zijn, je concept. Of de ophanging aan de voorkant of achter. Ja,
zoveel variabelen natuurlijk.
Ja, gewichtsverdeling.
En wanneer weet je als coureur, deze auto, dit wordt een topper of dit is echt een hok?
Ja, meestal voelt het meteen goed.
Als je pitlane uitrijdt, dan
weet je. Met die Le Mans auto waar ik met Jos Verstappen mee won, wisten we het ook meteen. Ik mocht als eerste de pits uit. Ja, dacht ik, dit is niet normaal.
Maar hoe dan? Hoe voel je dat? Is dat
het voelt gewoon, je stuurt in de eerste bocht en je denkt,
hij doet precies wat jij wil.
Het enige probleem nu is dat het kan wel goed voelen. Maar als de rest sneller is, misschien voelt het minder goed, maar die zijn gewoon sneller. Dat is nu het lastige. Je weet wel waar je zelf staat, maar je weet niet waar de rest nog staat. Zelfs na Barcelona eigenlijk niet.
Ja.
En dan ook met zo'n wintertest. Je moet vooral heel veel dingen testen natuurlijk, maar je gaat ook een beetje pushen. Even kijken waar het randje zit waar je op kan balanceren.
Tuurlijk. Ja, je wil weten waar. Er zijn ook wat schuivertjes geweest. Ja.
Ik zeg een vraag aan Hatja. Ja. Ik ging ook even pushen. Hè?
Ja, dat was natuurlijk een moeilijke omstandigheid, maar even goed. Ja, je gaat wel de limiet opzoeken.
Ja.
Ja. Dat zeker. Dat zit ook in je als coureur.
Je bent toch benieuwd of hoe dat ding echt doet.
Je gaat niet langzaam rijden. Nee. Ik denk dat je.
Nee, onder die omstandigheden was het niet handig, toch? Dat hij eraf schoot.
Nee, het heeft niet zoveel zin om risico te nemen.
Nee, omdat je zegt je moet de limiet opzoeken, maar je moet er tegenaan gaan zitten. Maar je moet hem natuurlijk niet.
Ja, hij is waarschijnlijk te snel over de limiet gegaan. Dus hij zat waarschijnlijk op 95% en dan gaat hij in één keer naar 105. Ja. Terwijl je misschien beter van 95 zo langzaam naar die 100 moet gaan werken. Maar goed, makkelijk gezegd.
Nee, dat klopt. Maar tijdens de test weet je één ding. Je moet die auto's niet kapot rijden, toch?
Nee, we weten dat er weinig onderdelen zijn. Het kost geld, het kost tijd.
Ja.
Dus ook rijtijd.
Precies.
Dus het is op dat moment echt niet fijn.
Nee.
Maar stel, je hebt die 3 testdagen. Is het dan ook dat je het voor jezelf ook gaat opbouwen dan, denk je? Dat je pas op de 3e dag echt wat meer gas gaat geven? Of zeg je van, met de dag 1, als het al een beetje goed voelt, gelijk wel een beetje.
Ja, het ligt een beetje aan je programma.
Ja.
Maar ik denk dat het ook per rijder verschilt. Een aantal rijders die bouwen het echt op. Het ligt ook aan waar je in je carrière staat. Want als je echt in je prime zit, dat ze, ook zoals Max nu, die stapt in en die kan gewoon eigenlijk, denk ik, binnen 3 ronden op de limiet rijden met die auto.
Ja.
Maar er zijn zeker rijders, misschien een Alonso, als je wat ouder wordt, dan heb je misschien weer wat meer tijd nodig. Misschien hij ook weer niet, omdat hij zoveel talent heeft, maar het hangt er wel. En die hele jonge jongens, die moeten misschien ook eventjes winnen. En die zijn wat voorzichtiger misschien.
Ik net zeggen, het zal ook met karakter te maken hebben. Max is vrij stoïcijns, denk ik, en die stapt in en die gaat gewoon rijden en op de limiet. En er zijn ook, denk ik, wel types die wat voorzichtiger zijn, ook van nature.
Ja. Ja. Ja, Max stapte in die AMG GT3 laatst.
Ja, ja. Ja.
En Gounod, de zoon van Jean-Marc, Jules Gounod, ex-Formule 1 coureur natuurlijk.
Ja.
Die zei, dat is niet normaal. Hij reed meteen de tijden, die jongens die auto kenden, meteen. Gewoon ronde 1. En dat is natuurlijk het talent van Max. Dus dat is ook met zijn nieuwe Formule 1 auto. Hij voelt de grip meteen, wat voor auto het ook is. Ja. Maar andere coureurs hebben dat niet. Of de meeste niet, denk ik.
En dan heb je natuurlijk nog het gevaar van shit, dingen zijn niet helemaal goed, kloppen niet. Dan heb je nog maar heel weinig tijd tot aan die eerste race natuurlijk. Wat zijn dan voor dingen die je nog kan meegeven aan je team?
Ja, nu zijn de debriefs heel belangrijk. Dus nu moet je routes bepalen. Waar moeten we echt verbeteren? Waar zit de tijd? Soms voelt iets niet goed, maar is het helemaal niet zo bepalend voor de stopwatch, voor de rondetijd. Maar ja, je moet wel met z'n allen gaan zitten met al die engineers. En dat zijn natuurlijk heel veel mensen die bij de ontwikkeling en design betrokken zijn. En dan moet je de richting gaan bepalen. Dus daar kan je als coureur wel heel veel aan meegeven. Ja.
En heb je zelf eens gehad als met testdagen dat je ook heel veel gaat kijken naar andere teams? Van shit, teams die vooral sneller zijn. Ga je dan langs de baan staan en kijken waar ze op het gas gaan? Of hoe werkt dat?
Ja, zeker. Ik denk dat ieder team ook een beetje spionnen heeft. Of mensen heeft rondlopen die als spion alles gaan berekenen. En waren dat in onze DTM-tijd. Reden we Opel, Audi, Mercedes. Ik reed dan voor Opel. En in die wintertest stond iedereen te kijken. We hadden zelfs toen al een programma dat je de auto's als het ware met beelden over elkaar kon leggen. En dan zag je welke lijnen er gereden werd, wie er hoeveel waar won, dat soort dingen. Dus je zit zeker wel te kijken, maar je moet natuurlijk wel op jezelf focussen. Want ja, je moet je eigen auto beter zien te krijgen.
Ja, maar ze hebben natuurlijk wel allemaal mensen in dienst die inderdaad de schroefjes van de concurrentie moeten fotograferen. En tot de kleinste details om in ieder geval te kijken waar eventueel nog winst te halen valt.
En als je ziet dat je medium snelle bochten bijvoorbeeld heel veel verlies ten opzichte van Mercedes, ten opzichte van Ferrari, dan weet Mercedes ook, misschien is dat toch een punt waar we ook een beetje op moeten focussen. Ondanks dat je natuurlijk nog steeds bij jezelf moet blijven, kun je toch wel zien waar de pijn zit. Of een langzame bocht. Dus je kan er wel veel uithalen om toch rond te kijken wat de rest doet.
Maar dat is natuurlijk vooral met heel veel met data, zeg maar. Maar als je in die auto zit, merk je het dan zelf ook wel van hey, er rijdt er eentje voor me en die gaat daar pas
De verschillen zijn klein, denk ik. En de programma's zijn zo anders. Hè? Als een hele zware auto op de baan is en jij bent licht, of je hebt een zachtere band, dan rijden ze zo voorbij.
Ja.
Dus het is ook voor die jongens op de baan heel lastig in te schatten. Maar soms kan je wel. Ze kunnen het wel bij andere teams ook inschatten hoe zwaar die auto is tegenwoordig. Zijn ze best wel handig mee. Dus dan kan je toch wel een beetje over elkaar heen leggen. Ook al is het niet gelijktijdig, maar dat ziet de coureur dan eigenlijk niet. Ja, later op de data natuurlijk.
Precies, ja. Precies, ja. Ja, grappig. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. En zijn er dingen die je tijdens het testen meeneemt naar de eerste race? Ik denk van, daar moet ik op letten. Of zijn het echt twee hele losse dingen, testen en het racen?
Het zijn wel losse dingen. Maar als je natuurlijk nog niet helemaal comfortabel bent met al die nieuwe modussen nu die je hebt, al die dingen die je moet doen. Ja, dat ga je dan zeker nog oefenen.
Ja.
Verder, als de auto in bepaalde bochten tricky is, dan proberen ze afstellingen anders te doen. Maar dat neem je ook wel mee natuurlijk. En Melbourne is niet meteen een makkelijk circuit.
Nee.
Je wordt hard gestraft daar als het fout gaat. Bocht 1 en 2 al meteen, dan gaan vaak auto's de muur in.
Ja.
Als je dan net hard erin gaat, je pakt het gras mee. Dus dat zijn allemaal van die dingen waar ze wel op. Dat zit wel in iemands hoofd. Als je straks in Bahrein niet helemaal lekker gaat, dan neem je dat mee.
Ja.
Het gaat nu natuurlijk heel erg over de auto's. Maar het gaat niet alleen over nieuw seizoen, nieuwe regels, nieuwe auto's. Maar het gaat natuurlijk ook over nieuwe mensen.
Zeker.
Je hebt het over de coureurs, maar ook het personeel op de achtergrond wat nieuw is. Dus je moet weer bepaalde routines ontwikkelen. Een gevoel krijgen bij mensen. Afspraken met elkaar maken. En dat is ook wel belangrijk, denk ik. Want overal verandert wel wat. Hè? Bij het ene team meer dan bij het andere team.
Ja.
Maar je moet toch wel weer een bepaalde synergie krijgen en gevoel. Hè?
Ja.
Niet alleen van engineer en coureur, maar ook. Al is het de marketingafdeling bij wijze van spreken. Ook bij Red Bull. Hè? Er zijn weer wat mensen, personele verschuivingen. Ja, en dat kan ook wel weer van invloed zijn.
Ja, want het gek is, als je zo'n nieuw seizoen met nieuwe mensen, als er heel veel nieuwe mensen zijn. Vaak, je mag elkaar of je mag elkaar niet.
Ja.
Weet je, het is, en soms ligt het een beetje in het midden. Maar je hebt heel vaak, heb je echt zoiets van, dat het gewoon irritant is om met iemand. Hè, dat je het irritant doet met iemand te praten alleen al. Dat het gewoon energie wegneemt. Of juist meteen een positieve energie.
Nee, dat
geeft.
Klopt. Maar dat kan bij wijze van spreken de koffiejuffrouw zijn, zeg maar.
Ja.
Dus, en dat speelt wel een rol.
Ja, dat denk ik ook.
En zeker bij Red Bull hebben ze natuurlijk best wel een lastige periode gehad. Hè, met veel gedoe op de achtergrond. Hè, met Horner en die kampen en het geruzie. En dan wil je nu eigenlijk, het team heeft eigenlijk een nieuwe start gemaakt, maar dan wil je die positieve vibe ook wel vasthouden.
En die rust natuurlijk.
Die rust. En daarom vond ik het wel opvallend dat afgelopen week was het geloof ik, dat er weer naar buiten kwam dat er toch weer wat mensen de contracten waren beëindigd. Ik denk, ze letten ook wel op dat soort, ik weet niet of dat meteen een rol heeft gespeeld, maar kan het een niet helemaal loszien van het ander.
Hey, en als je kijkt naar van het testen naar de race modus, wanneer gaat die knop om? Of zit je al redelijk in die race-modus tijdens die testdagen? Of zeg je dat is toch net een andere?
Ja, het is wel anders. Als je die lange vlucht naar Australië gaat maken, dan gaat de knop natuurlijk echt om.
Ja.
Met testen zit je natuurlijk ook al te denken hoe zou het zijn als. Maar ze zitten nog niet aan de eerste bocht van de start, denk ik, te denken. Meer om die auto echt beter te krijgen. Maar ja, wat ik zei, op die lange vluchten ga je echt wel denken aan kwalificatie, rondje. En dan neem je wel je testrondjes mee allemaal in je hoofd. Maar dan, ja, ga je, dan gaat die
kan pas echt.
Ja, dat denk ik wel, ja.
En dat ik ook nu deze weken, ja, alle sponsorverplichtingen, de lounges en alles. Hè, alles wordt groot, wordt alleen maar groter en groter elk jaar. Maar ik kan me voorstellen als coureur zijn dat ik denk van, daar zit ik helemaal niet op te wachten.
Ja, nu helemaal niet. Want ja, je weet niet wat je moet zeggen eigenlijk. Ja, je wil heel neutraal blijven. Je gaat niet roepen, wij worden wereldkampioen. Maar je gaat ook niet roepen, het wordt helemaal niks. Dus roepen we eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja, ik heb er veel vertrouwen in en we zijn hard aan het werk. En, ja.
Soms is het heel lastig, ook voor gênant een beetje, bij die, bijvoorbeeld bij die presentatie van Red Bull. Dat Ford als partij die dan de ontwikkeling van de motor ondersteunt, die hield een heel ander verhaal dan Red Bull zelf. Want Ford riep van, nou ja, we will be unstoppable this season. Echt zo'n marketingpraatje, echt op Amerikaanse lees geschroeid. Terwijl McKees als teambaas van Red Bull zei van, nou, we gaan niet vooraan meerijden. En dat was bij dezelfde presentatie, worden twee verschillende verhalen verteld. Ja, en daar sta je dan als coureur een beetje tussen. Dus dan kan je inderdaad het beste moet je een beetje neutraal blijven, denk ik.
Ja, ze krijgen nog opdracht ook. Dus daarom zeggen al die coureurs eigenlijk hetzelfde. Waarbij er zullen een aantal zijn die halen schouders op. Die doen dat niet. Dus dat is dan ook wel weer leuk. Maar dat is minder dan vroeger.
Ja.
Want dan zeiden ze gewoon... Ik denk als je naar de teampresentatie van Heskett en James Hunt ging... daar vloeide de champagne en dat was net even anders. Maar die tijden zijn zo anders tegenwoordig.
Ja. Nou ja, ik vond het bijzonder dat, zeker in dit geval bij Red Bull, maar je ziet het ook bij andere teams, dat de verhalen die de verschillende personen vertellen niet op elkaar afgestemd zijn.
Nee, dat was wel een beetje... Ja.
En sowieso is het Amerikaans. Hè. We hebben net ook afgelopen weekend Cadillac gezien, hè, met de Super Bowl. De
prachtige auto, jongens. Van de auto. Ach.
Ja, aan de ene kant willen ze het heel groot maken, hè, met de Super Bowl inzetten om de auto te laten zien.
En dan kom je met een grijze muis.
En dan kom je met inderdaad... Een lelijke, grijze, kleurloze, saaie auto.
Ja, ik denk dat ze bang zijn dat ze een beetje achteraan gaan hobbelen. En dat je dan niet in een fel gele auto wil. Maar dat je een beetje onopvallend
wil. Als dat zo is, dan kan je het beter niet bij de Super Bowl lanceren. Dat zou je zeggen, toch?
Ja,
maar ja, dat is...
En dan dacht hij Hamilton een weekendje geen Formule 1 te hebben. Komt die Cadillac voorbij bij hem.
Ja,
ja, nou ja, misschien is het de enige keer dat hij hem ziet. Hè?
Ja, dat is waar.
Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Hey, en dan natuurlijk ook nog een ander ding, wat ook, je hebt het een beetje over de voorbereiding, alles. Maar stel, je krijgt een nieuwe teamgenoot. Hoe belangrijk zijn die wintertests dan? Die wil toch wel sneller dan je teamgenoot die wintertest eindigen, toch? Of zeg je van, dat komt pas met de eerste
kwalificatie. Of het nou nieuw is of niet, maakt niet uit.
Nee, dat is, maar sowieso.
Ja, de strijd gaat aan zodra je eigenlijk misschien al in de fabriek, in de sim bezig bent. Maar ja, op het moment dat je natuurlijk de baan oprijdt met je huurauto, dan, je komt aan bij het team, dan is het echt, het gevecht is volgaande.
Ja, is dat bij alle teams, denk je? Want de verhouding bij Red Bull bijvoorbeeld, Max en Hadjar, dat is toch anders dan dat je als twee gelijkwaardige coureurs...
Ja, zeker. Kijk, Hadjar die kijkt natuurlijk al omhoog naar Max en die hoopt er een beetje bij in de buurt te zitten, denk ik. Mentaal ook.
En die heeft echt een dienende rol natuurlijk.
Ja.
Maar stel je kijkt, we hebben het net over Cadillac. We hebben Bottas en Perez. Allebei komen ze weer terug. Nou, het eerste wat zij toch doen is, tuurlijk, ze krijgen mee. Je moet vandaag nog 150 rondjes rijden. En niet harder dan dit. Maar je ziet dat de ander iets harder gaat. Dan ga je toch een beetje extra gas geven. Je wilt toch boven hem eindigen. Ook al is het een test.
Ja, 100%. Wij moesten vaak van die balance of performance testen doen. Dus dan worden de auto's gelijk gemaakt. Alle merken onderling. En dan mocht je ook niet te hard. Maar dan wil je toch net een halve tiende sneller zijn dan je teamgenoot. Ook al mocht je niet onder die tijd. Precies, en dan ging je soms per ongeluk een tiende onder die richttijd. Dus dan was het team ook weer boos. Maar dan toch ben je... En dan zeg je natuurlijk later... Ja, ik deed rustig aan. Ik kon nog veel harder. Dus je zit dan
maar
als...
Maar je bent wel...
Ja, je bent plaagstootjes aan het geven. Maar op ieder vlak. Dus vroeger werd er onderling ook een beetje gepest. Werd de maaltijden van elkaar gestolen en dat soort dingen. Dat is nu natuurlijk wat serieuzer. Maar... je moet het hele team op je hand krijgen. Eigenlijk ook van de andere kant van de pitbox.
Ja, en de teamgenoot een beetje uit balans brengen, toch?
Ja, het hoort er wel bij. Aan de andere kant, als je zelfverzekerd genoeg bent...
Ja, en je hebt hem ook nodig.
Je hebt hem ook weer nodig. Ja. McLaren is een leuk voorbeeld nu.
Ja.
Hoe gaan die ermee om? Die komen allebei terug, allebei met de hoop dat ze weer meedoen voor de titel. Minder regeltjes krijgen.
Wat denk je?
Ja, ik denk toch dat die elkaar een beetje dwars gaan zitten.
Dat denk ik ook.
Nu al.
Ja. Ja.
Toch proberen nu al de overhand te krijgen. En dus op. Laten
de
zien.
De eerste meter al wil je dat. Ja.
En ook qua info. Als je nu met iets met een mooie input komt. Wat ook de ander natuurlijk helpt.
Ja.
Als jij een beetje de sleutel bent tot een goede ontwikkeling. Dat vinden ze ook mooi. Want dan vinden ze een team mooi. En dan heb je ook het team weer meer op jouw hand.
Ja. Ja. Mooi is altijd het verhaal van Schumacher. Dat hij voor de race even extra lang op het toilet bleef zitten. Zodat zijn teamgenoot niet kon.
Ja, was het Rosberg in Monaco volgens mij. Ja. Met de kwalificatie. Ja. Je moet nu en dan extra lang.
Ja. Ja. Als er maar één toilet is, toch een probleem.
Maar heerlijk, dus dat gebeurt dus dan ook al met die testweken.
Ja, dit is natuurlijk ook een beetje humor. Maar ja, het is ook, het leeft ook stress op. Hè?
Dus, ja, precies.
Dus het is wel, maar dat hoort er ook een beetje bij. Hè? En dan zie je dat zelfs een Schumacher, die had het toen misschien wat meer nodig al. Ik denk in zijn toptijd... Bij Ferrari had hij het niet echt nodig, dat soort trucjes.
Nee, vooral met een Irvine naast hem of een Barrichello. Dan weet je toch ook al met die rolverdeling.
Ja, toen waren de verhoudingen duidelijk.
Ja. Precies, maar toen bij Mercedes was het natuurlijk... Ja, ik ben heel benieuwd. En deze week jongens, de 3 testdagen in Bahrein. Nou, we kunnen denk ik op vrijdagmiddag al wel wat meer conclusies trekken... dan afgelopen keer tijdens de shakedown. Of zeg je ik zie Jeroen nog een beetje kijken van... Nou,
je kan wel wat conclusies trekken, denk ik. Je kan wel zien als een team de plank helemaal misgeslagen heeft. Maar je kan er ook weer niet te veel van zeggen, denk ik. Uiteindelijk is het echt pas in Australië. Dat je echt, ook omdat er natuurlijk nog wat tijd tussen zit.
Ja.
En de sleutel voor succes in dit seizoen is misschien ook wel de ontwikkelsnelheid van teams.
Want, dat inderdaad. Maar ik denk aan de andere kant. Stel, Audi staat weer 2 keer stil met een issue. Dan krijg je toch wel wat vraagtekens natuurlijk.
Ja, daarom. Dat soort dingen kan je natuurlijk wel. De betrouwbaarheid.
Precies, dat soort dingen. De rondetijden zullen ze nog een beetje inhouden natuurlijk.
Ja, ik denk inderdaad wat Frank zegt. Als je echt de plank mis hebt geslagen, dat zien we wel. En dan hebben we het wel door. Van dat team heeft echt betrouwbaarheidsproblemen. Of is echt veel te langzaam.
Ja.
Maar vooraan gaat niemand echt laten zien wat die kan. Dan rijden ze toch wat zwaarder.
Ja.
Of ze halen een beetje vermogen weg. Of geven iets minder energie vrij. Ik weet niet of ze dat makkelijk kunnen instellen. Maar
bijvoorbeeld maar Williams heeft natuurlijk de eerste testen in Barcelona gemist. Die beginnen nu wel met een achterstand, denk ik.
Ja, die moeten op. Ze hebben op Silverstone gereden.
Ja.
De filmdag was het, de promotiedag.
Ja.
Heel veel gefilmd, denk ik.
Ja.
Maar die moeten wel echt gas geven. Die moeten in gaan halen. Maar als de basis goed is, dan hoeft het ook weer geen ramp te zijn. Maar je moet wel je kilometers maken. Ja.
Nee, absoluut. Nou, bedankt voor dit mooie inkijkje achter de schermen, Jeroen. Tot slot, waar kijk je het meest naar uit tijdens de eerste testweek hier in Bahrein? Maar zeg je van, nou, daar kijk ik, ben echt benieuwd. Hè? Gaat Hamilton weer de snelste tijd neerzetten? Gaat Audi ineens verrassen?
Ja, niemand gaat een quali-lap doen. Nee. Dat zou ik het liefste zien. Ja. Dus helemaal alles open en zachte band, weinig brandstof. Dat gaat niemand doen, helaas. Dus daar hoeven we niet naar uit te kijken.
Nee.
Maar ik kijk wel uit naar de longruns. En hoe ze, als ze 10 ronden achter elkaar rijden. Want dan gaan ze spelen met energie, met laden, met loslaten. En dat wordt wel interessant. En dan moeten ze ook nog de bandenslijtage in de gaten houden. Dus dat hele spel, dat gaat nu wel beginnen.
Ja, ik kijk ook vaak bij testdagen naar het aantal rondjes wat teams rijden. En vorige keer, Mercedes, die stakken met kop en schouders bovenuit. Ja. Dus dan weet je in ieder geval dat ze het hele programma hebben kunnen uitvoeren wat ze wilden. Dat het met de betrouwbaarheid wel goed zit. En ik ben benieuwd of ze dat nou weer kunnen laten zien.
Zo, dan wordt het lastig voor de concurrentie, ben ik bang.
Ik heb stiekem wel het gevoel dat Mercedes heel goed voor de dag gaat komen. Nu al, maar ik weet dat het voorbarig is, maar ik ben wel benieuwd.
Ja. En mits jij? Er geen stokje wordt gestoken natuurlijk, hè, voor die compressieverhoudingen.
Dat gaat niet gebeuren waarschijnlijk. Er wordt geklaagd, maar...
ook dat hoort er een beetje bij, hè?
Het hoort erbij, precies. Ja. En om dat nu om te draaien, dat gaat niet. Het zou wel in de toekomst misschien kunnen gebeuren, maar ik denk niet gedurende het seizoen.
Nee. Ja, wat ik op hoop is...
Jij kijkt vooral uit naar de tweede...
Daar ben ik zo blij. Daar kijk ik heel erg naar natuurlijk. Maar ik denk ook vorige keer waar we het over hadden... dat het zou leuk zijn als Ferrari weer meedoet vooraan. Niet om het merk zelf, maar gewoon leuk voor de verandering, zeg maar. Weer even andere teams vooraan. En,
goed. En we hebben het er eerder over gehad. We hopen vooral, denk ik, dat de verschillen onderling niet te groot zijn. Hè? En dat. Afgelopen jaar was het natuurlijk geweldig. Hè? Met vaak het hele veld binnen een seconde. En als nu een paar teams de plank hebben misgeslagen... of de onderlinge verhoudingen zijn te groot... of één team is heel dominant... Ja, dan is het nu even leuk, hè? Want dan zie je dat team heeft huiswerk goed gedaan. Maar dan wordt het een heel lang seizoen natuurlijk.
Ja, en meestal met zulke ingrijpende veranderingen is dat wel het geval natuurlijk.
Ja,
heel eerlijk.
Ja.
Het leek me nog enigszins mee te vallen... voor zover je iets uit Barcelona kan halen. Maar laten we hopen dat het gewoon echt close is.
Ja.
Ja.
Fingers crossed. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Jongens, jullie bedankt voor je komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube. En verder lees je het laatste nieuws ook over de testdagen op formule1.nl. Hoi hoi!